Dit is Ondertussen de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En ik ben nog net niet in Bermuda en slippers naar de redactie gekomen, maar het is wel opvallend warm deze herfst. We zitten al diep in de herfst en de temperaturen komen soms tot boven de 20 graden. Wat is er toch aan de hand met dat klimaat van ons? En zijn we niet hele gevaarlijke kantelpunten, heet dat, een soort point of no return gepasseerd, waarin het wel heel hard de verkeerde kant op gaat? Ik ga het erover hebben met twee collega's hier die veel over klimaat schrijven, redacteuren Maarten Keulemans en Maartje Bakker. Maarten, om even dichtbij te beginnen, ligt het nou aan mij of is het echt een bizar warme herfst?
Nee, dat ligt niet aan jou. Het is inderdaad bizar warme herfst in Nederland, zoals je kan zien. Eind oktober hoort het eigenlijk 13,3 graden te zijn. Dat is een beetje het gemiddelde. Ja, we zitten nu telkens rond de 20, boven de 20. En dat is tamelijk uitzonderlijk. Dat is nog maar een keer of vier eerder gebeurd.
En is dat klimaatopwarming in action?
Ja, kan je nooit helemaal zo zeggen. Je kan nooit zeggen van dit is, komt door het klimaat. Om een indruk te geven, een vorige record warmte, meer dan 25 graden, werd al een keertje gehaald in het jaar 1937. Nou, toen was er nog niet zo heel veel opwarming. Maar het is wel zo dat, ja, weet je wel, zoals we dat dan altijd zeggen, de dobbelsteen zwaarder wordt. Dus de kans op hele warme periodes en gekke uitschieters, die wordt gewoon echt wel groter. En dat zie je ook aan de andere jaren. De laatste keer dat het zo warm was, was 16 jaar geleden, in 2006. Daarvoor was het in 2005. Dus dat zijn allemaal wel hele recente jaren.
Ja, precies. En als we gewoon kijken even naar het grote plaatje. Waar staan wij met de opwarming van de aarde? Er is ooit afgesproken van die heilige grens van 1,5 graad opwarming. Sinds zeg maar de eerste schoorstenen begonnen te roken tijdens de industriële evolutie. Die moeten we niet passeren. Waar staan we nou ergens?
Ja, we staan er gewoon heel beroerd voor. Het is eigenlijk zo dat op dit moment met het huidige beleid gaan we af op iets van 2,7 graden opwarming. En daar zit dan een onzekerheidsmarge in. Dat kan iets zijn tussen de 2 graden en de 3,6 graden. Belachelijk veel, hè? Moet je even nagaan. We hebben afgesproken van 2 graden, dat is echt de grens waar we echt niet overheen moeten. En het liefst zouden we onder de 1,5 graad blijven, omdat het dan nog een beetje veilig is. En eigenlijk begint het boven de 1 graad begint het al een beetje lullig te worden. Dus dat is met de kant die we nu op gaan. En eigenlijk als iedereen zich aan de klimaatafspraken zou houden, wat niet alle landen doen, dan zouden we afgaan op 2,1 graad Celsius.
Per welk jaar?
Nou, dat is een beetje eind van deze eeuw zit je dan.
Ja, we waren laatst bezig met een serie artikelen over hoe de opwarming uitwerkt op verschillende plekken op de aarde. En toen realiseerde ik me vast, ja, dit zijn allemaal gemiddeldes natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld rond de Noordpool gaat kijken, dan kom je bij een gemiddelde van 2 graden opwarming of 2,7 zomaar op 6 of 7 of 8 graden opwarming
6
uit.
Of 7 graden.
Precies. Ja, in 2100. Ja. Dus, nou, dat was voor mezelf wel een inzicht.
Hoe kan dat, dat op de ene plek het dan zoveel warmer wordt dan op de andere?
Heel simpel. Dat komt omdat de koudste plek warmt gewoon het meest op navenant. Als je gewoon zelfs dat je je koelkast openzet thuis, dan ja, weet je wel, de koelkast gaat dan extra opwarmen. Meer dan, laten we zeggen, jouw woonkamer. Dus de kachel aanzet. Dus dat is heel simpel. Maar je hebt helemaal gelijk. Dat is buitengewoon vervelend. Daarom zijn die poolgebieden, die zijn echt de pineut. Bij ons gaat de opwarming ook harder dan rond de evenaar.
Ja. En dan komt er weer zo'n klimaattop aan, nummer 27 uit mijn hoofd. En dan denk ik, wat gaan ze daar precies bespreken? Heb jij een idee? Waar draai je die klimaattop om?
Ja, nou ja, kijk, een hele grote klimaattop was natuurlijk die in Parijs. En toen is het akkoord van Parijs gesloten met die doelen waar we het net over hadden.
Ja.
Maar daarmee is het natuurlijk niet klaar. Elk jaar wordt weer gekeken, ja, hoe liggen we op koers? Elk land kan ook bijgewerkte plannen indienen om te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald. En zo'n top dient ervoor om iedereen scherp te houden, zodat landen elkaar kunnen inspireren.
Ja.
Aanjagen ook. Dat probeert de EU vaak te doen door toch nog weer een schepje bovenop de klimaatdoelen die ze hebben gesteld te doen. En dan te hopen dat andere landen in de wereld en delen van de wereld meekomen. De EU had nu gezegd dat er in 2030 niet een reductie moet komen van 45% van de CO2, maar zelfs 55%.
Ja.
Omdat inderdaad, wat Maarten ook zegt, die doelen uit Parijs, die met het voortschrijden van de tijd komen, die verder uit zicht.
Ja.
Nou ja, en wat er typisch is aan deze klimaattop, is dat die in Egypte is, een Afrikaans land.
Ja.
En daarvan werd vanaf het begin gezegd, ja, dus tijdens deze klimaattop zal de nadruk ook wel veel liggen op de gevolgen van klimaatveranderingen, hoe armere landen met name, die zelf weinig hebben bijgedragen aan de opwarming van het klimaat, kunnen worden geholpen om de gevolgen te dragen.
Ja.
Dat is ook een altijd terugkerend onderwerp op de klimaattoppen. Van ja, in hoeverre zijn de meest geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk? Hoeveel moeten ze betalen ook aan de landen die, nou ja, die lang niet zo'n uitgebreide industriële revolutie hebben gehad? Dat zal een van de onderwerpen zijn. En verder ja, zijn de grote lijnen al wel afgesproken, maar valt er ook altijd nog heel veel uit te werken.
Gaan we het dan precies doen?
Ja, ik sprak
en
een keer
welke termijn,
ja, een hoogleraar over die zich bezighoudt met bebossing, herbebossing, ontbossing. Nou, bijvoorbeeld, hoe weeg je dat? Hoeveel CO2 neemt een bos op?
Ja.
Dat moeten wetenschappers ook tot in detail vastleggen. Dus daar praten ze ook met elkaar over.
Ja, precies.
Dit gaat ook niet om een heel nieuw klimaatakkoord of zo. Hè? Dat is gewoon echt puur, dat heet dan ook de Conference of Parties. Mm-hmm. Dus gewoon de landen komen bij elkaar om te kijken hoe ver zijn we eigenlijk.
Ja, ja. En jij schetst het net al even van hoe ver zijn we eigenlijk. Het gaat zeker niet de goede kant op. En dan zeggen wetenschappers wel, we moeten oppassen dat er geen kantelpunten in zicht komen.
Nee, dat klopt.
Wat, ja. wat zijn die kantelpunten?
Ja, het is een beetje een vak apart binnen de klimaatwetenschap. Zo'n kantelpunt is eigenlijk heel simpel wat je er ook bij voorstelt. Als je een bekertje om gaat duwen, het bekertje water wat hier staat. Ik zal het niet doen, maar als ik het zou doen, dan komt er een punt waarbij het niet meer te stoppen is. Waarbij dat bekertje gewoon omvalt. De zwaartekracht neemt dan de overhand en dan valt het om.
Ja.
Nou, dat is met het klimaat is dat ook zo. Er zijn een aantal systemen in het klimaat die kunnen, ja, als ze een bepaalde duw krijgen door de warmte, kunnen ze gewoon onomkeerbaar gaan smelten, uit elkaar vallen, stuk gaan, stijgen, dat soort effecten. Heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de ijskap die op Groenland ligt. Daar ligt een enorme klont ijs ligt erop. Enorm continent trouwens ook. En je kunt je voorstellen, doordat het opwarmt, komt de vorstgrens steeds hoger te liggen. Intussen smelt die ijskap en daardoor wordt de ijskap zelf die wordt lager, dus die gaat zakken.
Ja.
En ja, op een gegeven moment gaan die twee elkaar steeds vaker passeren. Dus dan krijg je steeds vaker dat gewoon de top van die ijskap onder de vorstgrens ligt, omdat de vorstgrens natuurlijk steeds hoger komt.
Ja.
En de ijskap lager wordt. Maar ja, naarmate er meer smelt, wordt het weer warmer, wordt de ijskap lager en gaat het ook weer meer smelten.
En dat is dan een kantelpunt, even dat ik hem goed snap, dat zelfs als wij vandaag in één keer zouden stoppen met het gebruik van olie,
ja, dan geen weg terug.
Dan gaat dat nog steeds door.
Klopt, ja. Ja.
Dan zijn we al dat gevaarlijke punt gepasseerd.
Ja, omdat eigenlijk gewoon de uitkomst van het proces, die is gelijk weer een oorzaak van dat het proces doorgaat. Dus wat ook op Groenland voort aan de hand is sneeuw, witte sneeuw die weer kaatst de zon.
Mm-hmm.
Maar sneeuw die smelt ook weg. En als de sneeuwgrens steeds hoger komt liggen, smelt er meer sneeuw weg. En daardoor absorbeert de ijskap meer warmte. En doordat hij meer warmte absorbeert, gaat er ook weer meer sneeuw smelten. En gaat er meer sneeuw vallen in de vorm van regen, waardoor er minder sneeuw ligt. En daardoor neemt hij weer meer warmte op. Dus zo versterkt het elkaar. Zo gaat het in een cirkeltje. Gaat het
vicieuze cirkel van ellende,
precies,
eigenlijk.
Precies. Ja.
En dit is in het verleden ook wel bekend, toch? In het hele verre verleden. Tenminste, zo heb ik dat nog geleerd tijdens mijn studie. Ik heb biologie gestudeerd, maar dit kwam ook aan de orde. Dat er ook wel een tijd is geweest waarin we een snowball earth hadden. Waarin de hele aarde bedekt was met sneeuw. En dus heel wit was, veel licht weerkaatste. En dat het heel moeilijk was om dan weer in een fase van opwarming te komen. Maar als dat eenmaal begint, wordt de aarde steeds donkerder van kleur. Wordt er meer warmte opgenomen. En versnelt dat proces zichzelf.
Ja,
dat is niet, dat zou niet voor het eerst zijn dat het gebeurde, toch? Het is iets wat in het verre verleden al vaker zich heeft voorgedaan.
Ja, ja. Ze kijken voor echt een schoolvoorbeeld is vaak de laatste ijstijd. Daar had je een fase waarin er telkens allemaal piekjes zitten in de temperatuur. Het werd ineens in een paar tientallen jaren werd het ineens een stuk warmer. En dat betekent echt, dat is echt een teken dat er ergens in het klimaat een van de ijsschots is afgebroken of een stuk een ijsmassa is gesmolten, waardoor het opeens een stuk warmer werd. Dus dat is dat soort hele abrupte overgangen, die zie je heel veel.
Maartje, jij hebt er ook wel eens over geschreven. Ik bedoel, bij smeltend ijs, dan denken Nederlanders al snel aan van oef, wat doet dat met de zeespiegelstijging?
Mm-hmm.
Wat doet dat smeltend ijs met de zeespiegelstijging voor Nederland?
Ja, dat gaat sneller dan natuurlijk, want er komt meer water in de zee.
Ja.
En voor Nederland kan dat vervelend worden, omdat Nederland laag ligt.
Ja.
En het KNMI heeft daar vorig jaar inderdaad een aantal berekeningen over gedaan. Naar aanleiding weer van het rapport van het IPCC, dus het klimaatpanel van de VN.
Mm-hmm.
En volgens die laatste inzichten kan de zeespiegel in 2100 tussen de 39 en 94 centimeter stijgen ten opzichte van begin van deze eeuw.
Ja, nog één keer. 29 centimeter en?
39 en 94 centimeter.
39 en 94, ja.
Dus gemiddeld denk je dan aan 60, 70 centimeter, ja. Zoiets.
Ja.
Maar, en dat was een beetje nieuw toen in de boodschap van de KNMI, ze wilden toen ook rekening houden met een extreme zeespiegelstijging, waarop de kans weliswaar klein is, maar helemaal uitsluiten wilde het KNMI en ook het IPCC dat toch niet.
Mm-hmm.
En in dat geval, als alles tegen zit, kan de zeespiegel dus wel tot 1,2 meter stijgen voor de Nederlandse kust in 2100. En dat zal dan gebeuren, waar ze dan altijd aan denken, is het smelten van Antarctica. Want nou, daarover is nog veel onbekend, over hoe dat precies zal verlopen en of er grote stukken gletsjers zullen afbreken. En dus nou ja, daar zit heel veel onzekerheid in. Maar wat die wetenschappers van het KNMI mij toen vertelden is van ja, we willen het toch noemen om maar op het ergste voorbereid te zijn.
Ja, en even voor die termijn, hè, 2100, dat klinkt dan nog heel abstract, maar ik zit er gewoon even te denken zo van ja, laten we zeggen mensen, de kinderen die nu geboren worden, nou, gemiddelde levensverwachting, dat zal wel iets van 80 zijn, die maken dat dus gewoon nog mee.
Ja,
een zeespiegelstijging van 1,2 meter.
Ja, en wat ik altijd ook wel, nou ja, wat mij wel eens zorgen baart, is dat kijk, het stopt natuurlijk niet in 2100. Voor ons is 2100 zo, nou, het jaartal dat is heel ver weg. Wij zullen allemaal dan niet meer leven of we maken nog net het laatste. Ja. We maken het nog net mee.
Ja.
Nou ja, nee, ik denk dat wij daar allemaal te oud voor zijn.
Ja, wij zijn wel kerngezond hier hoor, alle drie. Ja. Ja.
Maar goed, het stopt dan natuurlijk niet. Dus daarna gaat de zeespiegelstijging gewoon door. En in 2200 zal de zee er ook nog zijn. En nou ja, of Nederland er dan nog is, dat wordt steeds meer de vraag.
Weten wij dat hier? Of moet ik dan eigenlijk bij andere experts zijn? Valt er nog tegen op de dijken bouwen? Of
daar wordt ook over nagedacht. Hè? Daar heb ik ook wel eens iets over geschreven. Van, bij Deltares is daar bijvoorbeeld onderzoek naar gegaan. Van ja, wat kunnen we doen als de zeespiegel maar blijft stijgen? En zeker als het heel snel gaat, wordt het lastiger om je aan te passen. En daar zijn ze met 4 oplossingsrichtingen gekomen.
Mm-hmm.
Oh ja. Om ze te noemen. 1 is een beetje doen zoals we het nu doen. Dus open verbindingen met zee. De rivieren stromen nog steeds gewoon in de zee. Maar als de zee hoger is, zal ook het waterpeil in de rivieren hoger worden. En zullen we dus veel hogere dijken nodig hebben, die weer veel meer ruimte in zullen nemen. Dus ja. Nou ja, niet helemaal zonder problemen. En ook, nou ja, als de zeespiegel steeds hoger komt te staan ten opzichte van het land eromheen, dan krijg je ook het probleem van kwelwater en zoutwater dat zich onder die dijken door,
ja,
naar de landbouwgronden en zo gaat bewegen. Dus nou ja, dat is 1 scenario. Het andere was om met gesloten zeekeringen te gaan werken. En daarvan zei die wetenschapper die ik daarover sprak van ja, dat is iets waar we eigenlijk al vanzelf in belanden. Want nu de zee hoger wordt, zijn de waterkeringen in Nederland al veel vaker dicht.
Mm-hmm.
Omdat het overstromingsgevaar gewoon te groot wordt. En met dat de zee hoger wordt, moeten ze steeds vaker dicht.
Ja.
Zodat ze helemaal nooit meer open gaan.
Ja.
En je dus alle rivieren in de zee moet pompen. Nou ja, dat is iets wat je al bijna niet kan voorstellen, want dat kost enorm veel energie.
Al het rivierwater in de zee pompen. Ja. Omdat dan die rivier, die ligt gewoon een paar meter lager dan de zee, zee aan de andere kant.
Ja, dan heb je minder hoge dijken nodig. Maar goed, dan moet je wel dat pompen doen.
Ja,
ja, en wat als er ineens heel veel water komt? Ja, waar laat je het dan?
Ja.
Dan nou ja, daarvoor wordt dan een derde scenario bedacht. Van wat je ook nog zou kunnen doen is nieuwe eilanden maken voor de Noordzeekust. En een soort nieuw randmeer daar creëren. Zodat je dan een extra buffer hebt voor het zoete water. En je hebt nog wat land gewonnen ook. Maar goed, waar haal je al dat zand vandaan? En het is verschrikkelijk duur natuurlijk.
Ja.
Dus heeft ook zijn nadelen. En dan een vierde oplossingsrichting is van, nou ja, we geven het op. We moeten dat toch maar bewegen in de richting van het oosten van het land. En in het westen misschien de grote steden nog beschermen. Maar de rest wordt te duur om het droog te houden. En dat, ja, het zijn allemaal best technologische oplossingen. En dat maakt het ook wel interessant. Want dit zijn dingen die Nederland dan misschien nog zou kunnen doen. Of nou ja, we zullen zien hoe betaalbaar het zal zijn. Maar bij heel veel landen in de wereld, ja, is daar gewoon geen denken aan natuurlijk.
Nee,
en dan hebben we het moeilijke altijd wel van dit soort voorspellingen. Weet je, hebt het dan over eeuwen. En ik moet zeggen, ik heb er wel eens een keertje over gehad met hoogleraar waterbouwkunde Marcel Stieven uit Delft ook. En die zei het wel heel mooi. Die zei van ja, weet je, de komende eeuw kan je nog een beetje overzien. Maar over een paar eeuwen, dan leven we echt in een andere wereld. Ga maar na, weet je wel, we leven nu voorbij het jaar 2000. Ga maar eens even 200 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1800. kun je gewoon geen voorstelling van maken hoe anders dat is.
Ja,
en toen mensen
wel,
in 1800 leefden, konden ze geen voorstelling maken van hoe anders het nu zou zijn.
Nou ja, maar de steden waarin we nu leven, de oude steden in het westen van het land, Amsterdam of Leiden of Gouda, daar heb ik eens iets over geschreven. Ja, die staan er natuurlijk al heel veel langer dan nou, 200 jaar.
Maar misschien vinden we tegen die tijd helemaal niet meer zo erg om die steden te verlaten. Of misschien bouwen we tegen die tijd
drijvende
steden. Of misschien hebben we een techniek om gewoon die steden heel goed te beschermen. Dat is,
ja, maar iemand zei ook wel tegen mij van... het is iets waar je nu eigenlijk meer over zou na moeten denken dan we nu doen. Want je kunt wel denken, nou ja, over 200 jaar is de wereld helemaal anders. Aan de andere kant blijkt in de praktijk dat de huizen die 200 jaar geleden gebouwd werden, daar wonen we nog steeds in en graag.
Ja, ja.
Of 200, weet ik niet of er daar heel veel van zijn, maar in elk geval 100 jaar geleden. En wat dat betreft kun je je afvragen of het wel zo slim is om nu enorme bouwprojecten te starten, juist in de lage delen van Nederland.
Dat is sowieso verstandig, ja.
Omdat, wel...
Ja, nee, dat het is natuurlijk verstandig om daarop te anticiperen in zin. En dat is ook wat Deltares al doet. Van ze zeggen van ja, weet je, ga nou niet bouwen op plekken waarvan je weet van weet je al, polders waarvan je weet dat wordt gewoon deze eeuw of in de loop van deze eeuw een probleem.
Ja,
dat kan ik heel goed volgen. Maar echt die termijn van eeuwen vooruitdenken, dat is gewoon echt wel moeilijk hoor.
Ja.
En ook een van de wildcards die we gewoon echt, waarvan we echt niet weten hoe het gaat, is gewoon de opwarming zelf. Gaan we op een gegeven moment massaal CO2 uit de dampkring halen. Gaan wij gewoon zo snel verduurzamen dat het gewoon heel erg meevalt. Dat zijn dingen die je gewoon niet goed kunt overzien. Ook een traject waar we echt heel weinig over nadenken is van ja, weet je, stel nou het wordt 2 graden opwarming en daarna wordt het weer wat koeler. Dat is ook een mogelijkheid. Dat we daarna gewoon met al onze duurzame technieken gewoon weer minder CO2 in de dampkring krijgen.
Ja, dat vroeg ik me ook nog af, hè? Want is er niet een soort kantelpunt denkbaar waardoor het juist goed uitvalt of bestaan die gewoon niet?
Nou ja, dat is wel zo. De theorie daarover zegt, je hebt, dat zijn een beetje de technologisch gedreven mensen en de economisch gedreven mensen die zeggen van ja, je hebt ook kantelpunten in verduurzaming zitten. Kun je heel makkelijk voorstellen als iedereen in de straat zonnepanelen op zijn dak heeft. Ja, dan ben je echt wel het lulletje als je het niet meer hebt. Dus dan ga je zelf ook nemen.
Mm-hmm.
Dat soort kantelpuntjes. En dat zit bijvoorbeeld ook in elektrische auto's is een heel mooi voorbeeld van. De eerste elektrische auto's waren gewoon echt duur. Maar omdat ze er kwamen, konden ze in massa worden geproduceerd en kon de prijs ook omlaag gaan. En daardoor kwamen er weer steeds meer. Dus daar krijg je ook zo'n soort kettingreactie, krijg je daar eigenlijk op gang met die elektrische auto's.
Ja.
En het is wel een beetje, kijk, weet je, het is een beetje, hoe zeg je het, een beetje modieus om het zo uit te drukken. Want uiteindelijk zijn elektrische auto's en zonnepanelen zijn natuurlijk niet zoiets als de ijskap van Groenland of het West-Antarctische ijs. Maar het is wel interessant om het zo te dekken, dat je dus inderdaad ook daar versnellingen kunt krijgen die je van tevoren niet helemaal voorziet. Dat is natuurlijk wel een interessante gedachte.
Ja, ik had daar ook een keer een interview over met Martin Scheffer, hoogleraar in Wageningen. Oorspronkelijk ecoloog, maar ook een filosoof, zou ik zeggen.
Ja, en gespecialiseerd in kantelpunten ook.
Ja, precies. En die stelde ik ook deze vraag van, zijn er geen positieve kantelpunten denkbaar? Die zei precies hetzelfde. Ja, misschien een maatschappelijk kantelpunt. Maar hij gaf daar toch wel weer een bemoedigende draai aan. Zo van, ja, misschien komt er een keer het besef van, we moeten echt in actie komen, want klimaatverandering is een bedreiging. En dat kan overal beginnen, zeg maar. Het is niet zinloos om iets te doen, want het kan overal beginnen te kantelen.
Ja.
Dus dat vond ik dan toch wel weer een mooie gedachte.
En we hebben het nu tot nu toe over één zo'n kantelpunt gehad, hè? Met zeg maar het smelten van ijs en het stijgen van de zeespiegel. Ja. Is dat hem of zijn er nog meer?
Het zijn er veel meer en het zijn op het moment een stuk of 20 zijn het er eigenlijk. En dan moet je denken van dingen uiteenlopend van hele grote. Dus het smelten van West-Antarctica tot kantelpunten waar je kunt afvragen of het eigenlijk wel een kantelpunt is. Zoals het ontgassen van de permafrost in de hoge noordelijke gebieden in Siberië en Canada. Dat zijn gewoon plekken waar, weet je wel, er komt gas vrij als die bodem aan het dooien is. Omdat er allemaal organisch materiaal in die bodem zit.
Mm-hmm.
En dat warmt dan weer de boel op. Maar het is niet echt een kantelpunt in de zin van, oké, er gaat in één keer ploef, al dat gas gaat uit de bodem. Dat is het daar niet.
Ik vind dat toch ook best een duidelijke. Dat is toch vooral methaan dat daar vrijkomt. Nou ja, het is een supersterk broeikasgas. Daarmee gaat de opwarming sneller, waardoor het permafrost sneller rondooit, waardoor er weer meer gas vrijkomt.
Ja, maar
dat is toch eigenlijk een typisch.
Maar die onomkeerbaarheid zit daar niet zo in. Dus op het moment dat je het, je zou het volgens mij, als je dan weer afkoelt, als je dat CO2 en dat methaan zou wegvangen, dan zou het niet meer verder gaan met het doden.
Ja,
dus dat is daar een beetje het punt. Maar goed, het zijn een hele hoop kantelpunten en het is ook wel ingewikkeld, omdat je, nou, de kritiek die op die kantelpunten ook wel is, het wordt ook vaak wel een beetje gebruikt als een soort boeman die achter de deur staat te wachten. Van als we voorbij de 1,1 graad gaan, dan is de ijskap van Groenland weg. Mm-hmm. Maar zo gaat dat niet, want bijvoorbeeld die ijskap van Groenland is wel een mooie. Die heeft op zich weer een hele hoop kleine kantelpuntjes. In praktijk zal het zo zijn dat die gletsjer in het noorden gaat voorbij zijn kantelpunt. Dan gaat er weer een gletsjer in het zuiden voorbij zijn kantelpunt. En dan gaat er weer een sneeuwvlakte voorbij zijn kantelpunt. Ja. En zo heb je al die kantelpunten en die tellen dan, ja, als je dat van afstandje beziet, dan zien ze in de computermodellen, zien ze van oké, er is dus één punt waarbij het heel Groenland eigenlijk niet meer te redden valt. Ja, dus, maar ja. Het is heel ingewikkeld. Het is niet zo van dat er op een dag van, oh jongens, het is nu 11:55 'smiddags en daar gaat, ja, nu gaan we voorbij het kantelpunt, nu is er geen weg meer terug. Het is vaak zo, dat gaat heel geleidelijk en je kan ook, als je iets voorbij zo'n kantelpunt bent, is er nog heus wel een weg terug. En dus dat is een beetje het ingewikkelde van die kantelpunten.
Ja, ik zat er ook over te denken, er moeten toch ook wel positieve natuurlijke kantelpunten zijn. Ja, ik ken de wetenschappelijke literatuur er niet over, maar je kunt je voorstellen, het wordt ook op veel plekken op aarde juist natter. Ja. Nou ja, waardoor er misschien minder branden zullen plaatsvinden, ja. Waardoor er minder CO2 de lucht ingaat. Ja. De wereld is misschien ook een samenspel van positieve en negatieve kantelpunten, ja. Maar over die positieve hoor je veel minder, toch?
Er staan ook, een hele grappige is bijvoorbeeld in het noorden van de boreale bossen. Ja, dat is een heel gek woord geworden, hè, boreaal. Maar dat is de noordelijke bossen van Siberië. Daar heb je van die uitgestrekte taiga's, hè, van die wouden. En in het noorden daarvan, als het warmer wordt, dan kan je daar ook een soort kettingreactie krijgen. Waardoor er steeds meer bos gaat groeien aan de noordkant van die bossen. Omdat het wordt dan, ja, het wordt warmer, dan gaan bomen groeien en die gaan zich dan versneld uitbreiden. En dat is ook zo eentje, dat zou je een positief kantelpunt kunnen noemen. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen, de negatieve kantelpunten, die winnen het wel. Want bijvoorbeeld in het zuiden, daar is de boomgrens juist aan het opschuiven naar het noorden. Daar ontstaan graslanden. Dus daar zit ook weer een kantelpunt bij.
Ja, dus als je die 20 kantelpunten, die lijst, allemaal plusjes en minnetjes als een soort boekhouding bij elkaar optelt. Ja, dan is het netto resultaat nog steeds meer broeikasgassen en het wordt warmer.
De meeste zorgen echt voor ineens een versnelling in de uitstoot van broeikasgassen. Ineens een versnelling in de stijging van de zeespiegel. Ineens een versnelling in het uitsterven van koralen. Dat is er ook eentje. Ja. Dus dat is meestal eigenlijk wel wat aan de orde is.
En
verkoeling overigens, dat laat ik die ook eventjes niet vergeten. Een van de hele leuke kantelpunten is het stilvallen van de... Nou ja, leuk is eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar ja. Het stilvallen van de zeestroming.
Een medium leuk kantelpunt?
Ja, een medium leuke kantelpunt. Die komt ook op een gegeven moment in zicht. Het stilvallen van de zeestroming die warm water vanaf de Evenaar naar het noorden brengt. En dat is, nou ja, je kent hem misschien van die rampenfilm, The Day After Tomorrow. Dat borduurt daar een beetje, fantaseert daar een beetje op door van, goh, wat zou er dan gebeuren? Nou ja, in die rampenfilm wordt het een ramp en is het in anderhalf uur verandert de wereld in een soort ijsklop. Dat gebeurt in het echt niet.
Ja.
Maar het is wel degelijk zo dat als die zeestroming stilvalt, en dat is echt een kantelpunt wat zou kunnen plaatsvinden, dan krijg je inderdaad dat het hier een paar graden koeler wordt. En koeler.
Nou ja, hier zeg maar in
gaat weer af van de opwarming.
Dus hier in Nederland echt, bedoel je dan?
In noordelijke streken, in Noord-Amerika en in West-Europa.
Ja, maar ik heb wel begrepen dat uiteindelijk kom je netto toch op dezelfde gemiddelde opwarming van de aarde uit. Ergens anders wordt het dan superheet. En juist op die plekken waar het nu al eigenlijk onleefbaar heet is. Dus,
precies. En
leuker dan, wordt het er niet zeker niet. Ook al wordt het dan misschien koeler.
En wat je zou zien in Europa van, nou ja, laten we zeggen, we zitten nu straks op 2,5 graden warmer. En dan wordt het weer 2,5 graden koeler. Dan zijn we weer terug waar we begonnen. Maar krijg je toch weer een keertje een Elfstedentocht of zo? Ja,
maar ik wou zeggen, je krijgt dan wel ingewikkelde... je krijgt wel in het publiek zou je wel een ingewikkeldere klimaatdiscussie krijgen. Als mensen ineens zeggen van, weet je wel, als er 3 Elfstedentochten achter elkaar zijn geweest, dat je dan zou moeten zeggen van, nee, maar er is echt iets ernstigs aan.
Ja. Oh, ik denk dat mensen dat veel erger vinden dan dat het hier 5 graden warmer zou zijn. Ik denk dat de meeste mensen bij een zomer als de afgelopen zomer denken, nou ja, is nou echt zo erg dat de zon steeds schijnt? Nee, terwijl als het hier kouder wordt, ik denk dat mensen dat eigenlijk nog vervelender zouden vinden.
Wat jij daar zegt is denk ik volgens mij echt een van de gewoon pijnpunten in de hele de urgentie, zeg maar, het gevoel van er moet iets veranderen. Ik denk dat in hun dagelijks leven, ik ben nu gewoon in korte broek buiten aan het voetballen in het weekend. En ik vind dat lekker.
Ja, en juist in de
landen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal niet goed is. Eind oktober, de wintertijd gaat zo'n beetje in. En we zitten hier...
En dat is het probleem natuurlijk. Dat de landen die de meeste fossiele brandstoffen verstoken... niet de grootste gevolgen dragen van klimaatverandering. Nee. Want dat zijn de landen rond de Evenaar, waar het super droog wordt. Waar de landbouw die ze hadden onhoudbaar wordt. En nou ja, waar mensen ook niet onze kant op kunnen komen, want dat, daar is ook geen politieke meerderheid voor.
Ja.
Maar ja, ja, dat is het lastige natuurlijk, dat wij aan de ene kant het geld hebben om de ergste gevolgen op te vangen en aan de andere kant het ook voor Nederland niet zo verkeerd uitpakt.
Ja, volgens mij was ook na de overstroming in Pakistan ontstond ook die discussie van die was nooit zo erg geweest als er geen klimaatopwarming was geweest. Hier hebben jullie de rekening, ja. Rijke Westen.
Ja, dat is volgens mij ook een van de onderwerpen die dus bij de klimaattop op de agenda staat. Ja, en dat soort rampen laten ook wel zien van ja, ze hebben een punt misschien in Pakistan.
Het is heel ingewikkeld. Het is een hele ingewikkelde discussie, want wat is in Pakistan, is nou echt klimaat het probleem daar? Ze hebben daar natuurlijk overstromingen, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat ze daar gewoon met een enorme overbevolking zitten. En die mensen zijn daar de delta in gedreven waar een eeuw geleden nog geen landbouw was. Ja, het is heel moeilijk om daar, ja, weet je wel, oorzaak en gevolg en hand van het klimaat, ja, om dat allemaal uit elkaar te pulken, denk
ja,
ik.
Ja, tuurlijk, ja.
Maar het is in ieder geval wel zo dat op die Conference of Parties, ja, weet je wel, in Parijs heeft men gewoon afgesproken van er moet een groot fonds komen voor compensatie van derde wereldlanden, ontwikkelingslanden. En dat fonds is nog hartstikke leeg.
Ja, volgens mij was dat fonds ook juist weer om je, zodat die landen zich konden aanpassen aan rampen die nog moeten komen. Ja, dus een beetje preventief. Ja. En is er nog weer een andere discussie over de loss and damages. Dus het vergoeden van de schade die dat soort landen al hebben opgelopen.
Ja. Ik durf bijna niet te vragen, maar moeten we nog een kantelpunt doen? Of worden we daar depressief van?
Nou ja, ik zat er nog iets over te denken. Namelijk dat het eigenlijk wel vervelend is dat de aarde eigenlijk een neiging heeft om naar extremen te bewegen. Zo hoor ik dit toch over kantelpunt. Terwijl, nou, het menselijk lichaam bijvoorbeeld, als wij worden blootgesteld aan kou bijvoorbeeld, dan reageert het op zo'n manier dat we proberen dat effect te beperken.
Nou, dat vind je wel heel somber, maatje.
Nee, maar als ik zo hoor, is alles beweegt naar een extreem.
Nou ja,
er is niet een soort homeostase van de aarde die ertoe leidt dat we altijd een beetje rond hetzelfde, dat de aarde rond hetzelfde niveau wil blijven hangen.
Nee, maar dat is er wel hoor. Want kijk, bedoel, ja, de aarde wordt warmer. En daar kijk je, daar hoorde bij, ja, net als in een oud huis waar je de kachel aan zet, dan hoor je het een beetje piepen en kraken en dan gebeurt er van alles. Maar het is wel zo dat daarna komt wel stabiliteit. Dat is ook leuk. Ik heb dat wel met diverse onderzoekers ook besproken. Van, nou ja, is er nou zoiets als een kantelpunt van de wereld waarna wij gewoon, ja, weet je wel, als een balletje de berg afrollen naar het onheil. Maar dat is het niet. Op een gegeven moment is er echt wel herstel en ja, bereikt de aarde weer een nieuw evenwicht. Vroeger was het ook nog een beetje een angst dat het broeikaseffect echt op hol zou kunnen slaan. En dat wij zouden kunnen worden zoals Venus, dus een planeet waar gewoon, ja, op een gegeven moment het water gaat wegdampen. Dat is ook weer een broeikasgas. En ja, dat gewoon de hele dampkring gewoon onleefbaar wordt. Iets van 700 graden is het op Venus. Dus dat moet je niet hebben. Maar dat is gewoon echt wel duidelijk dat dat niet kan gebeuren, omdat we gewoon heel goed gebufferd zijn. We hebben
de aarde
heel
blijft
oceanen.
Leefbaar.
De aarde blijft leefbaar,
water.
Zeker. Ja, dat geloof ik. We moeten misschien wel ergens wat hoger gaan wonen. Maar en de koralen, daar is het ook niet, zal het ook niet best mee aflopen. Maar ja, weet je, het is wel zo dat de aarde blijft bewoonbaar. En die mensen die ik erover spreek, die zeggen ook van ja, we zien gewoon in het verleden, in het prehistorische verleden, zien we geen enkel moment waarop het echt totaal uit de hand is gelopen met de aarde. Het is altijd wel weer, dan krijgt de aarde weer een duw. Maar het bleef alles wel weer stabiliseren op een gegeven moment.
Dus nog een beetje een positieve noot.
Ja, misschien kan ik nog wel afsluiten met, want je zocht nog één kantelpunt. Ja. Een leuk kantelpunt, want dat is ook leuk van die lijst die nu bij is gewerkt. Er zijn ook kantelpunten die gewoon, min of meer zijn verdwenen van de kaart. En dat vond ik wel een opluchting. Eentje die altijd een beetje een soort schoolboekenwijsheid was van het smelten van de Noordpool. Als het Noordpoolijs is verdwenen, nou, dan komt er donkere zee komt bloot te liggen. En donkere zee neemt meer zonlicht op. En het idee was dat dat ook een kantelpunt was. Dat je daarna dus gewoon ook, ja, als het eenmaal weg is het ijs, dan zou het nooit meer terug kunnen komen. Dus dat was ook wel een somber beeld. En heel interessant eigenlijk, in die nieuwe studie die nu net vorige maand is verschenen, daar staat eigenlijk in van ja, dat kantelpunt, dat is gewoon veel verder naar de toekomst verschoven. Dat verwachten we pas bij een graad of 4, 5 komt dat er een keertje in zicht. Gewoon omdat, ja, weet je wel, de modellen worden steeds preciezer en ze zien nu gewoon van oké, het kan best een keertje, een zomertje ijsvrij zijn op de Noordpool. Wat natuurlijk hartstikke dramatischer zijn, hè? Je zal maar een ijsbeer zijn.
Ja.
Maar wel, ja, dat je daarna, als het dan weer winter wordt, dan vriest het weer dicht. Dus dat is wel ook alweer een, het is dus niet alleen maar kom en ik wel, er zijn ook kantelpunten die gewoon wat gunstiger blijken uit te pakken. Gelukkig.
En tot slot nog even, hè? Want wat je nu soms hoort is dat mensen zeggen van, nou ja, we hadden 1,5 graad afgesproken en daarboven, dan was het rampspoed.
Nou, boven 2. 2 wordt gezien als de grens die gevaarlijk is.
Boven de 2 is rampspoed. Nou, als we dat niet halen, dan maakt het allemaal niet meer uit. Maar ja. Dat is toch ook weer niet zo, toch? Alles wat je maar enigszins eraf kan halen. Weet ja. je wat? 2,5 is weer iets minder erg dan 3,
klopt.
Toch?
Ja, ja, zeker.
Zelfs elke 0,1 graad heb ik geprobeerd. Het maakt gewoon altijd uit. Elk klein stukje opwarming dat je voorkomt, voorkomt ook weer een aantal rampen. Of nou ja, alleen als je naar afgelopen zomer kijkt, zie je allerlei gevolgen van klimaatverandering, van overstromingen tot droogte, tot bosbranden en zo. Nou ja, een paar daarvan zul je dan voorkomen als je net iets minder opwarming hebt.
Net iets koeler weten.
Ja. En dat geldt ook voor die kantelpunten. Ja, weet je, die kantelpunten liggen op een soort glijdende schaal. En elke 10 graad erbij, ja, dan maak je gewoon de kansen weer wat groter dat je weer een van de kantelpunten passeert. En ja, dus wat dat betreft helpt elke 10 graden helpt wel degelijk.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maartje Bakker en Maarten Keulemans. Mijn naam is Tony Mudde en we zijn de volgende keer weer met een heel nieuw onderwerp, namelijk het WK voetbal. En dat door een wetenschappelijke bril.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.